Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
Oh, André Rieu. Ja, geweldig. Zo mooi altijd voor belangrijke Europese potjes. Maar het hoort ook echt bij de Pantelitsch podcast hoor.
Het is woensdag 24 april, tijd voor een gloednieuwe reguliere Pantelitsch podcast. We zijn weer met z'n drieën, maar niet helemaal in de vaste formatie. Degene die er wel is, Bart Sanders, goedenavond.
Goedenavond heren.
En Thijs Zwagerman, ik kom je tegenwoordig overal tegen.
Ja, wij zien en spreken elkaar elke dag en ik kan daar best aan wennen hoor.
Ja, nou ja, vandaag gaan we ons weer volledig richten op Ajax. Gisteren de lancering van ons radioprogramma, het Sportpaleis, bij Giel Beelen. Hoe vond je dat?
Ja, prachtig. Ik vond het heerlijk. Het was een beetje inkomen, een beetje wennen aan dat hoge tempo van radio en snel schakelen. Maar ik vond het hartstikke leuk om te doen en zeker voor een start kunnen we prima tevreden zijn, denk ik. Jij?
Ja, ik heb ervan genoten. Wel miste ik hier en daar wat cement tussen de stenen. Dus wat dat betreft ben ik wel weer blij dat Bart erbij is. Maar ja, iedere maandag om 4:00, 90.5 is het, hè, de FM.
90.5 of 90.7, ligt er een beetje aan van waar in Nederland je luistert.
Precies, nemen we rustig het sportweekend met je door. Nu nemen we gewoon het Ajax nieuws met je door. Hoe zit je een beetje in de Ajax sfeer, Bart?
Ja, het is even een beetje rustig, hè? Na zo'n weekje en een bekerfinale tussendoor. Dus je krijgt op de achtergrond wel veel mee. Hè? Over de club staat natuurlijk een beetje in brand. Een beetje, een statement. Maar ja, voetbal was even geleden. Dus ik kijk weer uit naar de wedstrijd van vanavond. Maar ja, het voetballende deel, wat ik zeg, ligt even stil. Maar op de achtergrond hoop je toch steeds op nieuws. Het is nu wel even rustig. Ging een lange tijd kwam er best wel veel op gang. Die konden nog geen podcast opnemen of de dag daarna was hij alweer oud. Maar daar zitten we met z'n allen op te wachten. En er lijkt nu een beetje schot in de zaak te komen.
Ja, we gaan het allemaal uitgebreid bespreken. Marijn Beuken, director of voetbal bij Ajax, gaf een groot interview bij Ajax Live. Het blad van de supportersvereniging ging onder meer in op het profiel van de nieuwe trainer en de samenstelling van de selectie en staf. Stonden daar interessante dingen in, Thijs?
Ja, vond ik wel. Ik vind sowieso dat Beuken eigenlijk in al zijn interviews interessante teksten heeft en soms is het wel eens nog de vraag van ja, hoeveel zit daar nou echt achter? Hè? Want het is altijd met minimale middelen het maximale proberen te presteren en overpresteren, innoveren, Champions League niveau. Het zijn vaak ook hele mooie termen, maar je bent toch ook benieuwd wat dat concreet gaat betekenen. Ja, het echte antwoord zou uiteindelijk in de praktijk moeten liggen. Ik vond bijvoorbeeld die schets over de trainerstaf, waar die het over had met een ervaren manager die dan een eigen assistent mag meenemen. Met nog twee assistenten vanuit Ajax. Ja, dat klinkt allemaal heel hoopgevend, maar we moeten ook niet vergeten dat dat ook was waarmee bijvoorbeeld Maduro vorig jaar is gehaald. Die zou ook onder een ervaren manager komen te werken. En dat werd uiteindelijk Mauri Stijn. Dus ja, ik ben... Ik wil niet zeggen huiverig voor dit soort dingen, want al vaker ook aangestipt. Ontzettend veel vertrouwen in Marijn Beuker, in Kelvin de Lang. Nou, wellicht een Alex Kroes. Wat zij natuurlijk ook gepresteerd hebben in hun eerdere carrière. Maar ja, het blijft wel eventjes afwachten hoe dat allemaal in de praktijk uitpakt. En we hebben door de jaren heen natuurlijk ook wel geleerd dat we ons niet moeten blind staren op een paar goede teksten. Want daar waren Stijn en Michelin altijd natuurlijk ook niet slecht in.
Toch is het fijn als het één stapje verder gaat dan zeker de loze kreet, vind ik. Hij zei ook van een ervaren manager die samenwerkt met 3 min of meer gelijkwaardige assistenten, complementair aan elkaar, ieder met een eigen specialiteit, tactiek, winnaarsmentaliteit en individuele spelontwikkeling. Nou ja, nu zeg ik bijvoorbeeld winnaarsmentaliteit. Aan wie denk je dan, Bart?
Maurie Stijn. Nee.
Ja, dat is wel een winnaar.
Ja, winnaarsmentaliteit, dat vind ik altijd zo'n containerbegrip. Het moet gewoon een ook buiten een goede coach en manager zijn die staf kan managen en die groep kan managen. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat hij ook veel kan laten aan zijn assistenten. Dus dat is heel belangrijk. Maar ja, het gaat er natuurlijk heel anders uitzien dan wat we tot op heden gezien hebben de afgelopen 2 jaar. Dus ik ben heel benieuwd wat de keuzes gaan worden. Ja, en je ziet ook dat wat je nu hoort ook in de wandelgangen is dat Graham Potter gewoon nog enorm goed erop staat. Ja. En dat zelfs behoorlijk concreet wordt. Er zijn nog 2 andere kandidaten. Er schijnt een shortlist te zijn van 3 namen. Nou, Ten Hag staat ook op die shortlist. Alleen, ja, die heeft nog een club. Hoe lang is nog de vraag? Ja. Het nadeel eigenlijk van Ajax is dat ze eigenlijk op korte termijn iemand willen presenteren. En daardoor niet kunnen wachten op trainers die onder contract staan bij clubs. Dat is natuurlijk voor Potter wel een groot voordeel. Die is gewoon beschikbaar. Dus dat zouden ze gewoon kunnen regelen, om het zo maar te zeggen. En ja, ik zou dat denk ik, wat je zo hoort en leest, een prima trainer vinden als de manager, de co-hoofdcoach, met daaronder dan een groep mensen.
Ja, maar Graham Potter leek af te haken na het vertrek van Alex Kroes of na zijn schorsing. Dat hij dan weer in de picture is, betekent dat, gaat dat hand in hand met Alex Kroes?
Daar zit natuurlijk wel een verband achter. Dat kan niet anders. Kijk, die plannen die Kroes wilde inzetten, die zullen ook doorgevoerd gaan worden. Dat is ook wat eigenlijk Michael van Praag vanaf het begin af aan zei. Alleen het zijpelde door dat Potter natuurlijk niet wilde. Die wilde met Kroes werken. Die had al met hem gesprekken gehad. Ja, ik denk dat ook een terugkeer van Kroes is een kwestie van tijd. Want de meeste, laten we zeggen, groepjes binnen Ajax zijn Kroes-gezind. Volgens mij is er niemand buiten Michael van Praag en wat RVC-leden die Kroes niet terug zouden willen. Er zijn ook al gesprekken geweest vorige week, wat ik begreep, tussen Kroes, bestuursraad en RVC om tot een oplossing te komen. Mm-hmm. Dat ruikt naar een mogelijke oplossing tot dit alles. En het is de vraag welke rol dat dan is. Een stukje speculatie. Het zou zomaar kunnen zijn dat hij in een soort adviseursrol treedt met een tijdelijk andere AD. Ik noem maar wat, maar dat is pure speculatie vanuit mijn kant. Maar ik denk wel dat ze er allemaal aan gaan passen, ja. En snel ook.
Hey, en Bart, denk je dan dat het einde oefening zal zijn voor Van Praag? Of is er nog een optie dat die 2 samen gaan functioneren binnen Ajax?
Nou ja, ik denk dat die optie niet, dat die kans niet groot is, maar dat die kans er nog wel is.
Ja,
ja, dat zeker als die een geste richting Kroes doet om in gesprek te gaan. En wellicht dat is een eer te naar is en dat hij daarna opstapt. Dat zou ook goed kunnen.
Ik ben dat betreft heel benieuwd wat donderdagavond gaat gebeuren natuurlijk. Hè, met die ledenvergadering. Als je dan van Praag heeft natuurlijk al 1 keer eerder het hele stadion tegen zich gehad. En eigenlijk ontzettend veel weerstand ondervonden. Nou, toen is hij blijven zitten. Ik ben benieuwd hoe dat eraan toe gaat op het moment dat je nogmaals van dichtbij misschien iets inhoudelijker ook zal horen. Dat ja, je heel veel steun bent kwijtgeraakt. Of hij dan nog steeds blijft zitten, of dat hij dan misschien wel de eer aan zichzelf zou houden.
Ja, dat moment is, ik denk dat dat wel te vroeg komt nog, hè, voor een definitieve doorbraak. Maar wellicht, Van Praag is altijd goed in het strategisch kiezen van momenten naar buiten brengen. Van pas ook de opstappen van de RVC-leden, een paar uur voor de wedstrijd, natuurlijk heel tactisch. Ja, het zou natuurlijk goud zijn als hij woensdagavond of donderdagochtend zegt dat Kroes in een bepaalde rol terugkomt. Want dan wordt die vergadering natuurlijk ook een hele andere koek.
Ja.
Maar ik denk dat dat nog wel aan de vroege kant is. Maar op de achtergrond wordt de lijn Kroes gewoon gevolgd, hoor. Dat is 1 ding waar zeker is.
Ja, en dat heeft Kroes op de achtergrond natuurlijk wel heel slim gedaan. Eigenlijk vanaf het moment dat hij door Ajax werd geschorst. Nou ja, wij zaten die avond ook met z'n 3 bij elkaar. Toen zeiden we ook, het is einde oefening. Natuurlijk niet rekening houdende met dat de RVC nog zou buigen en nog die gesten zou doen, zoals je net zei. Maar Kroes heeft vanaf dat moment, hij is niet thuis op de bank gaan zitten en in een hoekje heel verdrietig zitten zijn. Hij heeft natuurlijk met iedereen op de achtergrond korte lijntjes gehouden. Altijd er alles aan gedaan om die Ajax-droom die hij natuurlijk heeft levendig te houden. En ja, buiten dat misschien politiek slim is, dat het op de achtergrond natuurlijk ook al een vervelend machtsspel wel is geweest. Is het uiteindelijk, valt hem dat ook wel te prijzen? En is het ook wel een kwaliteit die hij straks natuurlijk in het voordeel van Ajax ook kan inzetten in netwerken, onderhandelingen, noem het allemaal maar op. En ik denk dat het nogmaals ook aantoont hoe groot zijn motivatie is om zijn avontuur bij Ajax succesvol te maken. Want het makkelijkste dat hij had kunnen doen is dat ontslag nemen, walk of shame naar buiten. En hij is echt gaan vechten om terug te komen. En ja, zoals het nu lijkt, succesvol. Dus ja, je kunt zeggen, niet chic en die machtsstrijd, dat heb je liever niet bij Ajax. Maar ik denk zoals de F-site het ook duidelijk heeft aangegeven, en daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Op dit moment is Ajax er gewoon bij gebaat dat de club weer vooruit kan. Dus als je Kroes nu helemaal opzij schuift, dan ga je weer die wachtkamer in. Gooi je weer maanden, zo niet weer een heel seizoen weg. Dus je moet gewoon Kroes, ondanks dat hij ook natuurlijk dom en naïef heeft gehandeld, moet je hem nu denk ik echt gewoon terugnemen en volgen als weer vooruit met Ajax. En ja, dat vind ik wel knap van Kroes, hoe hij dat toch heeft weten te draaien in 2-3 weken op de achtergrond.
Hey, even de advocaat van de duivel. Hè. Het kan toch gewoon zo zijn dat Alex Kroes iets heeft gedaan wat niet mag, waarvoor je ontslag mag, waarvoor je hem mag ontslaan. Toch?
Ja, nee, zeker. En dat hebben we toen ook al besproken. Kijk, je mag hem hier ook ontslaan. Alleen, wat er realistisch gezien, en dat zei ik toen ook al, ik zag toen ook reacties van Thijs praat als fan en noem het allemaal maar op. Ik had me toen ook al gewoon ingelezen, advocaten gesproken, juridisch advies. En die zeiden ook, wat er realistisch gezien gaat gebeuren, is dat er een onderzoek wordt gestart van een paar maanden, misschien een jaar. En dan zal de uitkomst zijn, Alex Kroes, je krijgt een boete, of Alex Kroes, je krijgt een officiële waarschuwing. En als Ajax hem dus gewoon had aangehouden, dan zou over een jaar rond deze tijd dat onderzoek naar buiten komen, de uitslag daarvan, dan is dat een uurtje nieuws. Dan zegt iedereen, oh, Alex Kroes heeft iets gedaan wat niet mag. En vervolgens gaat de wereld weer door en is Ajax gewoon alweer een jaar lang een goed functionerende club. Dus tuurlijk moet je ook als club je verantwoordelijkheid nemen en richting sponsoren. En je hebt ook een maatschappelijk voorbeeld. In het dal waarin Ajax nu zit, denk ik dat je sportieve herstel even moet prefereren boven misschien normen en waarden. Hoewel je liever natuurlijk wil dat die dingen hand in hand gaan. Dat je en een uithangbord bent en super chic. Maar ja, soms je kan niet alles hebben. En dan denk ik dat dit gewoon nu de beste manier is.
Ja, en is het dan ook zo, voor mij voelt dit wel als het nieuwe Ajax waar we naar verlangden. Ook dit interview van Marijn Beuker, want jullie zeggen het volgens mij allebei. Van zowel voor als achter de schermen houden ze de lijntjes heel erg kort. Communiceren ze best open met wat ze van plan zijn. Hoe belangrijk een nieuwe technische staf is. Hoe ze de selectie willen gaan insteken. Heb je dat ook, Bart? Heb jij ook dat frisse gevoel, ja, ondanks deze smet van Alex Kroes?
Nee, dat frisse gevoel heb ik zeker. En met De Lang en Kroes, De Lang en Beuker, wat je zegt. Twee nieuwe frisse personen op cruciale posities binnen Ajax. En ja, je hebt het gevoel dat er alles met een idee wordt gedaan. En dat is wel heel fijn. En dat ze het uitleggen, dat hebben we een paar maanden geleden volgens mij ook toen in onze podcast gezegd. Alsjeblieft, leg uit, Kroes, ja, of wie dan ook, hoe het zit, wat we gaan doen, wat we kunnen verwachten. Ja, en je proeft ook, hè, op de wandelgangen wat er allemaal speelt met de coach of met de assistent van het eerste elftal of met spelers, dat daar een idee achter zit. En dat vind ik, en dat hoeft nog niet, hè, laten we wel wezen, het hoeft nog niet de oplossing per se te zijn, hè, dat het straks in één keer allemaal peace and fray is. Nee, dat hoeft niet. Maar het is wel iets waar ik naar verlang, ja. De structuur en duidelijkheid, dat is iets waar we de afgelopen jaar niet mee verwend zijn.
Nee. En ik denk wat het meest hier nog duidelijk uit wordt, is dat als je zeg maar die oude conservatieve leiding nog aan had gehad, dan was op dit moment Pascal Jansen of Frank de Boer de nieuwe trainer van Ajax geweest. Ja. En het feit dat die namen totaal niet concreet spelen en ook echt absoluut niet gaan gebeuren, dat geeft natuurlijk aan dat die frisse wind daadwerkelijk aan het waaien is en dat ook de koers van Kroes gewoon wordt doorgezet. Dus dat is voor Ajax, met internationale ambities, is dat alleen maar goed. Want anders zou je echt ver achterop raken.
Ja, zeker. En ook dat, hè, dat ze niet zo ver kijken als dat ze verder kijken dan de Nederlandse nationaliteit. Ja. Kijk, de enige goede optie die nog over is, is Ten Hag. Nou, die is weliswaar denk ik niet heel haalbaar. Maar daarnaast heb je met Potter en nog een andere internationale naam. ja, twee coaches waar ze toch verder naar kijken. En dat vind ik wel goed. De lat hoog leggen en niet blind staren op Ajax DNA en de Nederlandse nationaliteit.
Nee. En Bart, je zegt even tussen neus en lippen door van Ten Hag, denk ik niet heel haalbaar. Ja, ik verbaas me er eerlijk gezegd over dat hij nog zo vaak wordt genoemd bij Ajax.
Ja.
Het zou toch voor hem ook, voor zijn carrière, een totaal onlogische stap zijn om nadat
zeker.
Hij... Ajax fantastisch gedaan, Champions League. Kijk, Manchester United, dat is nou eenmaal een duiventil, zeg maar. Dat is een trainerskerkhof. Maar het is niet zo dat hij, zeker niet van waar Ajax nu op zit, maar hij kan toch ook nog steeds bij een subtopper in La Liga of ergens anders. Of in Duitsland staat hij er hartstikke goed op. Ik zie niet zo in waarom mensen het zeggen, het is United of Ajax. Er zit heel veel tussenin waar hij nog steeds heel goed terecht zou kunnen, denk ik.
Ja, daarbij heb je helemaal gelijk in, Thijs. En dat begrijp ik ook niet. Ik denk wel dat ze hem gepolst hebben. En ik denk ook dat Ten Hag zijn eisenpakket op tafel heeft gelegd. Met name, denk ik, hè, ook waar Ten Hag bekend op staat, zijn invloed bij transfer. Maar ik denk ook, als je het mij echt op de man vraagt, het is ook de keuze van sentiment en de keuze van betere tijden waar je dan aan denkt. Het is denk ik niet heel realistisch en ik zou het ook niet adviseren van beide kanten, omdat het alleen maar bijna tegen kan vallen.
Ja.
Want heel veel mensen zullen met Ten Hag toch een soort van tovenaar denken binnen te halen, die weer heel snel naar de halve finale van de Champions League gaat.
Ja,
ja, ook Ten Hag is weer zit met een selectie waar hij toch mee moet gaan werken. En tuurlijk, ik zou, als hij komt, fantastisch. Maar ja, je moet denk ik niet wonderen verwachten.
Nee. En hij zei toen bij zijn afscheid wel van deze tukker is een beetje Ajax-ziet geworden. En dat geloof ik ook wel. Dus ik geloof echt wel dat die liefde er is. En dat hij op een dag wellicht terug zal komen als trainer. Maar
dat
nu
denk
lijkt
ik
me
ook
dat veel te vers. Nu lijkt me
dat denk ik voor mijn carrière, voor zijn carrière. Als ik zijn zaakwaarnemer zou zijn, ook niet slim zijn.
Nee.
Dan zou ik eerder naar een mooie subtopper Spanje of Duitsland vertrekken. En vanuit daar weer een stap zetten naar de absolute top.
Al zullen de bandjes met zijn zaakwaarnemers aardig warm zijn, hè, gezien die bij Zeg zit. Ook een interessante zin van Marijn Beuker. Dat betekent dus dat we vanuit Ajax zelf de andere twee assistenten aanstellen. Eén daarvan moet wat ons betreft iemand zijn die vanuit Ajax weet wat het winnen van de Champions League inhoudt. Is vrij concreet, hè? Want die van de jaren 70 gaan het niet meer doen. Moet het iemand uit de jaren 90 zijn?
Ja, zeker.
Ik vind het wel mooi, want hij geeft de supporters wel iets. En vooral op X, je zag het natuurlijk helemaal losgaan met het grote puzzelen kan beginnen. En ik vind dat wel grappig, hoor. Dat je toch een beetje kruimels geeft op die manier aan je fans.
Ja, en die moet je ook zo nu en dan volgens mij geven. En hij weet sowieso heel goed wat spelen met woorden is, hè? Want hij kreeg ook de vraag of Ajax zonder een Champions League ticket wel aantrekkelijk is voor spelers. Dan zegt hij, maar Ajax is nog wel Ajax wat betreft naam en status. Dit is nog steeds de grootste club van Nederland. Ja, dat is wel precies wat de Ajax supporter wil horen. En wat
zeker.
De supporters van andere clubs in elk geval niet willen horen.
Nee, dat gaat er natuurlijk in als zoete koek. En het is niet voor niets dat de naam van Jari Liedmanen valt. Ja, dat zou natuurlijk voor de leeftijdsgenoten van mij pure voetbalporno zijn natuurlijk. Want dat is wel de held, kan ik wel zeggen, van de jaren 90. En die naam valt inderdaad ook weer als een mogelijke optie. En ja, als je zo'n staf samenstelt met een hoofdtrainer Potter, die dan zijn eigen assistent meeneemt, of een andere, de andere kandidaat, met een Liedmanen en een Dave Vos bijvoorbeeld. Ik denk dat wel een heel interessante staf is.
Heeft zo'n Liedmanen wat jou betreft meer uitstraling dan zo'n Valkanis, Thijs?
Nou ja.
Eigenlijk maakt het geen reet uit in wat voor rol je hem zet.
Nee.
Behalve als je hem je biografie laat schrijven. Die van hem was wel echt tergend saai. Maar voor de rest maakt het eigenlijk geen reet uit wat hij gaat doen, toch?
Ik had het daar toevallig vandaag met Kevin even over contact over. En dit is wat jij zegt ook, Bart. Ja, jullie zijn een beetje van dezelfde leeftijd natuurlijk. Het is pure nostalgie. Maar Kevin zei ook van, ja, ik ben wel benieuwd hoe dan die jongere generatie die hem helemaal niet heeft meegemaakt. Nou, dat geldt voor mij. En kijk, van mijn leeftijd zijn er nu, zeg maar, Brobbie, Taylor en daaronder heb je alweer Rensje, Silvano, Vos, dat soort gasten. Dus natuurlijk een best wel grote groep die de Liedmanen ook niet actief heeft meegemaakt. Maar daarbij vind ik wel, en dat heb jij volgens mij ook al een keer in deze podcast benoemd, Lars, alles aan Liedmanen straalt charisma uit en klasse uit.
Klasse.
Dat, En ook met die droge humor hè, die hij heeft. Ik denk dat hij met een paar zeg maar ragfijne opmerkingen ook voor dat soort jongens echt tot de verbeelding spreekt. Dus ja, ik mag hopen dat die spelers ook weten wat voor Ajax-legende hij natuurlijk
als is. Als hij inderdaad assistent zou worden, dan zou ik een compilatietje maken van 3 minuten. Dat zou ik dan op de eerste dag eens laten zien in die spelerskamer of in de kleedkamer op de tv. En dan denk ik dat het respect binnen no time er is. Want die gast heeft een carrière gehad waar de paard de hik van krijgt. Tuurlijk. En ja, wat ik zeg, een fantastische mens. Hè? Ook nog eens, een fantastisch mens, maar ook een fantastische speler. Ik denk ook een speler waar andere clubs niet op haten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat de meest diehard fans van een Feyenoord of een PSV geen slecht woord over hebben voor Jerry Rietmanen.
Klopt. En hij heeft natuurlijk niet heel veel ervaring of een imposante carrière als trainer. Maar hij is natuurlijk ook nog begin deze eeuw teruggekomen bij Ajax. En bijvoorbeeld in die biografie van Zlatan heeft hij het erover dat hij altijd wel gewoon met hem kon spreken. Dat hij naar hem omkeek. En dat is de rol die hij ook als assistent zal vertolken.
Precies dat. En ik vergeet niet, hè, toen waren jullie er al. Maar in het begin jaren 2000, toen hij voor de tweede keer bij Ajax kwam, in dat elftal met Zlatan, was hij wel de missing link. Hè? Je had een heel elftal met jonkies. Toen had hij een beetje de Tadic-rol. Niet zo dominant als Tadic was hè, de laatste
meer
jaren.
Meer blessures ook, hè, toen toch?
Hij had ook meer blessures, maar dat was hij altijd. Was de man van glas, maar dat terzijde. Maar Liedman had wel een soort vaderlijke rol in dat elftal. En dat kan hij heel goed. En ik denk dat hij in zo'n groep, hè, net zoals Richard Witske dat de afgelopen jaren heeft gedaan, weliswaar op een andere manier, dat heel goed kan. En als je met Dave Vos bijvoorbeeld, wat ik dan voorstander van zou zijn, dat hij de tweede assistent wordt. Ik denk dat je dan een mooi clubje hebt bij elkaar van vakmensen, echte Ajaxide en buitenlandse visionair op trainingsgebied. En dat je dan een goede mix hebt. En dat is veelbelovend. Daar kijk ik wel naar uit.
Ja. Hey, Beuker ging ook even in op de komende transferwindow en heeft daarin een duidelijke visie. Het kernwoord is balans. Hij zegt, je kunt hier geen selectie samenstellen en neerzetten die pas over 3 of 4 jaar top is. Als je kampioensploegen analyseert, zie je dat zo'n 13 tot 16 spelers 95% van alle minuten speelt. Hij zegt ook, kijk je naar de samenstelling, dan wil je dus basisspelers, rotatiespelers en zogenaamde high potentials. Dat zijn jongens die nu meetrainen en 2 jaar later sleutelspelers kunnen zijn. Wat kan je daaruit opmaken? Waar gaat hij dan precies naar op zoek? Heel veel basisspelers?
Nou ja, wat hij zegt, het toverwoord balans. En ik denk dat er misschien een klein sneertje ook wel naar Mislintat in zit. Die natuurlijk in die gelekte Telegraaf-video's zei van kijk over 3 of 4 jaar maar waar deze jongens allemaal staan. Die tijd heeft Ajax niet. Er moet gewoon gepresteerd worden. En ja, de blauwdruk van een selectie zoals Beuker deze schets, die is natuurlijk heel duidelijk. Hè? En ik bedoel, hij is heel analytisch, dus deze analyse heeft hij natuurlijk al lang gemaakt. En dat is ook bekend van de ploegen die de meeste prijzen winnen. Die selectie zit zo in elkaar. Dus dat is allemaal superhelder en alleen maar goed dat daar naar gehandeld gaat worden. Ik denk dat er ruimte gemaakt gaat worden met voornamelijk het verkopen van Mislintat aankopen. En dat je vervolgens dan gaat kijken in leeftijdscategorie, gespeelde wedstrijden. Maar ook kijken naar dingen, blessureverleden. Hoe fit zijn jongens? Kunnen ze een heel seizoen? Kun je op ze rekenen? Ja. Ander rekensommetje wat vaak gemaakt wordt is natuurlijk het aantal doelpunten. Dat lijkt misschien conservatief, maar dat is best wel nog steeds een actuele methode. Van ja, op hoeveel doelpunten schaal je iedere speler in? Een middenvelder kan zeg maar 12 goals maken of hij kan er 2 maken. Ja, dat is nogal een groot verschil natuurlijk. En daar kan je best wel een duidelijke inschatting in maken. Plus dat Beuker natuurlijk bezig is om per positie een heel helder gedetailleerd Ajax-spelersprofiel samen te stellen, wat op dit moment nog niet eens bestaat, wat wel verwonderlijk is. Maar ja, dan kan je natuurlijk super concrete markt op met goede datascouting, met Kelvin de Lang die daar boven hangt. Dus ja, ik word daar wel enthousiast van allemaal.
En er wordt veel ruimte gemaakt, hè? Er komt echt wel veel ruimte.
Ja. En het is toch ook zo, want dit wat Marijn Beuker hier zegt, legt hij ook uit volgens mij in die Game Changers podcast van de gebroeders Zeeman, waarvan de een nu algemeen directeur bij AZ wordt. En dan denk ik van, hey, hij herkoudt zijn teksten, maar dat is niet het geval. Het getuigt van visie, toch?
Ja. Ja, nee, ja, 100%. En dat is ook waar hij natuurlijk over door iedereen die met hem gewerkt heeft omgeroemd wordt. Dat dit gewoon alles wat hij doet is onderbouwd. Het zal nooit Ik denk dat je hem er nooit op kan betrappen dat hij eens een keer vanuit de onderbuik iets zal roepen. Want hij heeft natuurlijk al zoveel ervaring ook, dat hij heeft heel veel situaties al een keer meegemaakt. Dus ja, dan is dat wel lekker werk. En ik denk dat we, als we gaan kijken, volgens mij kon Maurie Stijn op een zondag wakker worden. En dat hij dacht van, weet je wat ik doe? Ik stel Guy op in plaats van Range, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ja, daar ga je onder Marijn Beukers niet mee wegkomen. Nee, dat is voor Ajax alleen maar goed.
Ja. Nou ja, waar ga je bij Kelvin de Lang mee wegkomen? Scouten in Denemarken was die, hè? Volgens jou, Bart?
Ja, dat klopt. Dat is geen geheim. Hij was in Denemarken afgelopen weekend. Zondag bij Kopenhagen en maandag bij Nordjylland. Dat laatste denk ik ook om de banden met de club, waar we een soort samenwerkingsverband mee hebben, om die banden een beetje aan te halen. Maar hij zal ook naar spelers gekeken hebben. En er zitten in Denemarken nog steeds spelers die zeer geschikt zijn voor Ajax. Al zag ik de trainer van Kopenhagen roepen in een interview dat hij vond dat spelers vanuit Denemarken niet meer naar Ajax moesten gaan, maar dat ze veel beter in Denemarken konden blijven. Dat heeft hij deels gelijk in, want als je de laatste 10 transfers ziet uit Denemarken, dan is de succesratio niet zo heel hoog. Zeker bij de jongens van 16. Hè, dan hebben we het over de Jensens, de Keers en dat soort Dal, geloof ik nog. Dat soort gasten. Ja. Maar ja, daar was hij, ja. Dus ze zijn druk bezig. Sowieso die scouting druk bezig in heel Europa voornamelijk. Hè. Dat is wel de plek waar ze het meest kijken.
En een scoutingsrapport wordt weer extra belangrijk.
Ja, ook dat. Scoutingsrapporten waren in het verleden niet altijd een must-have, zeg maar, voor een transfer. Wat eigenlijk al bizar is voor woorden. Ik bedoel, je kunt natuurlijk, als je morgen Tadić terug kan halen, dan doe je dat. He, dan zou je dan nog kunnen zeggen van, dan hebben we geen rapport voor nodig, want die kennen we. Dat is gewoon een soort Mr. Ajax van de laatste jaren. Maar verder moet je van elke speler meerdere rapporten hebben. En dat is nu ook wel een eis die ze intern hebben gezegd, dat er gewoon geen speler meer gehaald gaat worden zonder scoutingsrapport. Ik geloof ook dat Danny Blind zich daar ook mede voor hard heeft gemaakt. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. En ook een teken van het professionalisme wat binnen Ajax groeit.
Ja, dat zeker. Maar aan de andere kant, dit zou niet meer dan normaal moeten zijn natuurlijk.
Nee, maar ik kijk nergens meer van op. Kijk, bij Ajax zijn zoveel dingen fout gegaan. We kunnen het hebben over het gebrek aan scoutingsrapporten, over de behandeling van huurspelers, het contact met buitenlandse aankopen die er gedropt worden. Ja, er is nog zoveel winst te behalen. En ik denk dat er genoeg werk aan de winkel is. Maar inderdaad, wat je zegt, Thijs, het is te belachelijk voor woorden. Elke amateurclub heeft het beter georganiseerd.
Ja, letterlijk. Kijk, het is heel goed dat het nu gebeurt, maar om dan nu, we hoeven daar ook niet nu super lyrisch van te worden, want dat hadden wij ook nog wel kunnen bedenken, zeg maar.
Ja, nee, tuurlijk.
Ja, dat dit alles daarvoor nodig was, dat is wel
bijzonder.
Een beetje apart te noemen. Hey, nog even naar de bestuursraad. Giovanni Frenkel, lid van de bestuursraad, sprak zich in een podcast Scoren zonder bal uit over de wens Kroes terug te willen bij de club. Vond ik wel opvallend dat iemand zich uit de bestuursraad zo openlijk uitsprak.
Ja, dat is ook opvallend. En
lijkt me ook niet helemaal de bedoeling, toch?
Nee, ik snap het sentiment ergens wel. Maar het zou Ajax ook nou eens hier, al die mannetjes en al die mensen in die raadjes en in die groepen. En hou dat nou gewoon intern, weet je wel? Ik bedoel, dat lijkt me wel zeker, kijk, wij zitten hier makkelijk te lullen. Wij hebben geen connectie met Ajax in die zin. Maar als jij daar werkt, dan lijkt het me verstandig om dingen wel ook binnen kamers te houden. En om gewoon de druk intern op te voeren en daar je mening te laten horen. Ja, ik snap het sentiment. Hè, die mensen geven om Ajax, maar ik had het niet gedaan.
Nee. Plus dat is ook gewoon beleid volgens mij, dat ze via de voorzitter spreken. Ja. Dus dat is wel wonderlijk dat dan... De context van zo'n podcast is, ik weet niet precies hoe dat is gezegd. Dat zal waarschijnlijk niet met als hoofdreden zijn van spreek jij even uit over de crisis bij Ajax.
Tuurlijk niet.
En dan komt het zijdelings ter sprake. Dus het is misschien ook een beetje onschuldig en niet handig in ieder geval.
Niet handig, maar onschuldig. En inderdaad, wat je zegt, Ernst Boekhorst, die moet namens de bestuursraad spreken. En dat is het kanaal.
Hey, terug van weg geweest gaan we naar de Ajax Alphabet Automaat.
En daar komt hij dan, de letter. De letter M.
Hey jongens, zoals gezegd, terug van weg geweest. Het leek ons wel weer eens tijd voor wat positiviteit. Ook in de comments zagen we meermaals terug dat de rubriek werd gemist. En we moeten zeggen, wij misten hem ook, hè mannen.
Zeker weten. We moesten vandaag weer goed graven wie we gingen zoeken.
Ja. Deze week de letter M. Onder andere Medic, Mikotadze, Manswerk, Martinez, Masrui, Maxwell, Michels, Keeën Molenaar, of course, en een hele reeks aan andere spelers beschikken over die mooie voorletter. Wie pakken jullie? Thijs, laten we bij jou beginnen.
Ja, nou, het is natuurlijk het leuke van deze rubriek is dat je af en toe ook een beetje kan uitweiden op niet de meest voor de hand liggende namen. Dus ik ben gegaan voor Assor Matusiwa, die natuurlijk maar weinig in Ajax 1 heeft gespeeld. Ja. Maar,
ja, een potje?
Ja, misschien zelfs één potje, want dat vind ik altijd wel intrigerend. In dat eerste half jaar onder Ten Hag, de laatste competitiewedstrijd speelden ze toen uit bij Excelsior in een soort 3-5-2 systeem met Matusiwa in de basis als een van de controlerende middenvelders. En Ten Hag was echt van hem gecharmeerd. En eigenlijk om al zijn kwaliteiten die er later in Frankrijk natuurlijk bijvoorbeeld fantastisch uit zijn gekomen. Het is een hele, ja, in de zijn medespelers in de jeugd bij Ajax noemen hem ook altijd Kante. Omdat, ja, niet alleen lijkt hij erop qua uiterlijk, maar het is ook echt qua speelstijl. Dus een hele kittige, felle balafpakker die ook nog verraderlijk goed is aan de bal. Want het leek aanvankelijk echt een stofzuiger, maar ook technisch vind ik hem best wel goed. Maar ja, die is daarna, heeft hij een hele vervelende lease/rugblessure gehad, die echt slepend is geweest. En toen is hij verhuurd aan de Graafschap en later dus naar Groningen gegaan. En daardoor is zijn momentum, wat hij gewoon te pakken had op de, toen destijds, helemaal verloren gegaan. En in die Champions League voorrondes daarna stonden Schöne op die plek. Karel Eiting heeft daar aanvankelijk nog veel gespeeld. Maar die weg lag, zeker als het aan Ten Hag lag, helemaal open voor Assor Matusiwa. Dus ja, best wel jammer dat dat er bij Ajax nooit is uitgekomen. En ook nu, statistisch gezien, is de beste balafpakker in de Ligue 1. Dat is echt, heeft afgelopen winter een transfer gemaakt. Maar ik denk dat we die ook binnen een jaar, anderhalf jaar gewoon terug gaan zien, ook in de Premier League. En ik heb echt het vertrouwen dat die nog een hele verrassend goede carrière tegemoet gaat en misschien ook wel nog tot international zou kunnen uitgroeien. Want het is echt een hele onderschatte voetballer met een heel groot potentieel, als je het mij vraagt.
Is hij geen international van Angola of zo inmiddels?
Oeh, dat zou, ja, hij heeft sowieso wel een Nederlands paspoort. Dat zouden we eigenlijk even moeten
dat
checken.
Sowieso, ja, dat sowieso. Ja, maar volgens mij heeft hij ook een Angolees paspoort. Dacht ik uit mijn hoofd, hoor. Maar daarom vraag ik me af. Ik kan me voorstellen dat ze in Angola ook de verdedigende middenvelders nodig hebben. Dus ja, misschien heeft hij daar al. Maar goed, Lars zie ik al op de achtergrond zoeken.
Ja, ik ben druk aan het zoeken, maar volgens mij heeft hij nog geen interlands gespeeld.
Dan kan hij dus nog opgepikt worden.
En hij heeft inderdaad één potje gespeeld voor Ajax 1. Die wedstrijd tegen Excelsior die jij benoemde.
Toch, zonder dat het daarbij is gebleven.
Ja.
Voor wie ben jij gegaan, Bart?
Ja, als je dat lijstje ziet, met al die letters M, dan kun je alleen maar voor Rinus Michels eigenlijk kiezen qua grootsheid. Maar dat is ook voor mijn tijd, helaas. Ik heb gekozen voor Arek Milik. En waarom? Ik vond dat in alle opzichten een van de meest verrassende verloop van een transfer bij Ajax ooit. De jongen kwam op huurbasis uit mijn hoofd van Leverkusen af met een afkoopsom van 3 miljoen. Nou ja, hij werd een beetje als een soort appie-appie-spits gepresenteerd. Lange slungel. Hij wist eigenlijk niet zoveel wat van hem mee moesten verwachten. Echt een torpedo linkerbeen had hij. Maar ik was wel echt vanaf het begin wel fan van hem. En hij bleef ook scoren op een gegeven moment. Ik geloof ook dat hij in de competitie ruim 20 doelpunten had gemaakt. Sowieso zag ik zijn cijfers bij Ajax. 76 wedstrijden. En 47 doelpunten. Ja, dat is echt gewoon zeer behoorlijk. En ook nog een hele groep assists erbij. En natuurlijk een van de record verkopen 2 jaar later door Overmars. Een van zijn beste staaltjes, denk ik, met 32 miljoen in Napoli. Waar hij ook in het begin heel veel heeft gespeeld, toen naar Juventus ging. En daar nu op de bank zit als 30-jarige, waar hij alleen nog maar invalbeurten heeft.
Ja,
het zou wat mij betreft ook een hele interessante kandidaat zijn als Bobby zou vertrekken. En je moet toch een spits zoeken, denk ik, die weet hoe het is om bij Ajax te voetballen met internationale ervaring en een neusje voor de goal. Dat heeft hij allemaal. Het is niet een typische Ajax-spits, helemaal niet. Ik vond hem altijd een beetje atypisch eigenlijk, Ajax-spits, maar hij deed wel hele goede dingen. Een beetje als onze naamgever Marco Pantelic. Dus ja, ik vind Milik wel een hele interessante speler. En hij heeft dat gewoon in die korte tijd heel goed gedaan. Zo eerlijk moeten we zijn.
Ja, en door de jaren heen wel wat blessures gehad. Maar eigenlijk ook bij Marseille en zo. Maar overal waar hij heeft gespeeld, mits fit, heeft hij toch altijd zijn doelpuntjes.
Altijd gescoord, altijd gescoord. Ja. En voor mij zal Milik ook altijd in verband staan met een van de pijnlijkste momenten in de Ajax-historie. Ja, dat is de dag dat ik om 16:30 naar bed ging. dat Frank de Boer besloot, terwijl de stickers op de bus al gedrukt werden, om Arek Milik na een uur eraf te halen.
Ja, daar moet ik ook aan denken.
Dat was, ja, daar word ik liever niet meer aan herinnerd, aan die dag.
Nee, maar jij zegt dus, mochten we ooit een andere naam zoeken, dan is de Arek Milik podcast zeker
zeker, optie. Absoluut waar. Nee, maar het is denk ik wel echt een interessante, hij is 30, hij heeft nog op zich nog een goede leeftijd. Ja, waarom niet, weet je wel, als Brobby gaat. Hè? Want kijk, ik bedoel, Brobby is natuurlijk nummer 1 en hij komt echt niet als reserve naar Ajax. Maar het zou best wel een interessante kandidaat zijn als je ervaring zoekt. Als je een speler zoekt waar je van redelijk zeker van kan zijn dat hij er staat. Dan zou denk ik eigenlijk moeilijk een interessante keuze kunnen zijn.
Ja, vanavond wordt er weer gevoetbald om 9 uur. Op verzoek van Ajax is de wedstrijd tegen Excelsior naar voren gehaald. Het was eerst zondag om 2:30. Bart, jij zei het al, je hebt er zin in, hè?
Ik heb er zin in en ook omdat het mij enorm helpt, want ik ben zondag op vakantie in de Verenigde Staten. Dus die wedstrijd zou voor mij echt een probleem geweest zijn en ik vertrek donderdagochtend. Dus ik ben Ajax heel erg dankbaar. Nee, maar ik ga er wel voor zitten en het is toch wel leuk. Ik bedoel, ik hoop dat ze de lijn van tweede helft Twente door kunnen trekken. Ik hoorde ook dat Henderson weer fit is, die zou kunnen spelen. Berghuis is nog te vroeg. Linsson is nog weken geblesseerd. Ik denk dat daarvan het seizoen wel voorbij is, wat je zo proefde bij Van Schip. Dus ik kijk ernaar uit. Toch wel stiekem.
Ja, Thijs, wat verwacht jij voor wedstrijd?
Wat Bart zegt, ik hoop dat ze die lijn kunnen doorzetten. En ik verwacht ook dat Ajax gewoon weer in de 4-3-3 zal starten. Het zou raar zijn om daar nu van af te stappen. Ja, en dan is Excelsior natuurlijk ook gewoon echt een laagvlieger. Die zijn aan een ongelooflijk moeizaam seizoen bezig. Ja. Dus het zou lekker zijn als dat weer eens een keer een comfortabel avondje wordt. Hè? Dat je misschien bij rust een keer 2-0 voor staat. En dat we weer van misschien Mika Gods flitsen kunnen genieten. En gewoon lekker hoog druk zetten, aanvallend voetbal. En dat het een comfortabele woensdagavond, daar heb ik wel een keer behoefte aan.
Ja, hey, jullie hadden het in Pijltjes en Pionnetjes uitgebreid over die 4-3-3 of 4-5-1. Wat zijn de voordelen van 4-3-3? Kan je die nog eens kort benoemen voor de mensen die het niet hebben gezien?
Ja, uiteraard moeten mensen die gewoon lekker gaan kijken natuurlijk. Maar als we het even kort zouden zeggen, vind ik dat de aanvallende veldbezetting een stuk beter is. Je had heel vaak dat Brobby natuurlijk geïsoleerd op een eiland stond. En met 4-3-3 zijn die onderlinge afstanden gewoon kleiner. Dus maak je dat het middenveld en de buitenspelers meer hem kunnen helpen. Dat je aanvallend dan meer stootkracht hebt. En verder, maar dat zit hem vooral in de uitvoering, vind ik dat Ajax 4-3-3 beter druk zet. Je zou ook in die 5-4-1-formatie echt tegenstanders gewoon kunnen vastzetten. En dat is bijvoorbeeld hoe Leverkusen, die jaagt ook inmiddels alles gewoon super hoog af. Met Frimpong, die niet alleen in balbezit rechtsbuiten is, maar zelfs nu in verdedigend opzicht heel vaak gewoon rechtsbuiten daar is. Maar ja, Ajax deed dat zo laf en ongestructureerd, dat je eigenlijk zelfs dus ploeg uit de rechter rijtje Eredivisie gewoon er tussendoor konden tikken. Dus dan is het een groot pluspunt dat we wat we tweede helft tegen Twente hebben gezien. Dat eigenlijk Twente, wat gewoon natuurlijk een goed voetballende ploeg is in Nederland, kwamen er nauwelijks aan te pas. Ze werden heel snel tot de lange bal gedwongen. Het gevaar daarvan is dat Ajax weer ruimte achter de verdediging gaat weggeven. En dat misschien, dat weet ik ook allemaal wel, dat het middenveld en de aanval elkaar misschien niet goed begrijpen of de verdediging te laat doorstapt. Ja, die problemen hebben we natuurlijk vooral in het eerste halfjaar dit seizoen enorm vaak gezien. Maar dan zie ik nog altijd liever dat en dat het maar een keertje misgaat dan dat je eigenlijk zo laf heel compact achterin blijft staan. Dus gewoon lekker het seizoen op de Ajax-wijze eindigen. En in ieder geval een beetje proberen te sleutelen aan die speelwijze in 4-3-3. Maar ik verwacht dat ook wel gaat gebeuren, hoor, gezien het programma.
Ja, dat mag ik hopen.
Hey, door de bekerwinst van Feyenoord is de kans van Ajax groter geworden om de play-offs te ontlopen. Hè. Ze moeten die vijfde plaats verdedigen. Ze staan een punt voor op NEC. FC Utrecht heeft 3 punten minder. Bij plaats 5 ga je naar de tweede voorronde van de Europa League. En er is nog een uitzondering. Als er diverse scenario's zo vallen, dan kan je misschien direct naar de groepsfase van de Europa League. En dan loopt het nog enigszins met een sisser af. Dus wat dat betreft mogen we blij zijn met afgelopen zondag in de Rotterdamse Kuip. Bart, tot slot, heb jij nog een tip aan Van Schip?
Ja, eigenlijk gewoon het standaard 4-3-3 verhaal waar we het net over gehad hebben. Maar ook misschien als head of coaches, zoals die zo mooi genoemd wordt. Er is natuurlijk nog een puzzel te leggen bij jong Ajax. Hè. Gaat Maduro daar die rol pakken volgend jaar? Dat is nog maar de vraag wat daarmee mee gaat gebeuren. Maar ik zag vandaag dat oud Ajax-trainer Willem Wijs vanuit de jeugd gestopt is bij Eindhoven.
Ik zag het ook, ja.
Ja, dat zou ik nou een goede optie vinden, denk ik, voor jong Ajax, om heel eerlijk te zijn.
Die heeft best wel wat interessante bagage.
Zeker. Nou, ja, bij Anderlecht assistent geweest, ja, Lommel gecoacht, NAC, Eindhoven. Dus hoop kennis opgedaan. Was ook altijd bij Ajax gewoon goed geliefd als jeugdtrainer. Ik denk voor hem een mooie uitdaging en voor Ajax een goede trainer.
Dat lijkt mij ook wel relatief een baken van rust. Die gewoon absoluut op zijn plek kan zitten daar.
Ben absoluut, je kunt daar lekker werken. En ik denk als je dat een paar jaar goed doet, je ziet het voor Dave Vos, Reiziger, wie er ook zit. Marcel Keizer, het kan ook een mooie opstap zijn naar meer.
Ja, vind ik helemaal niet gek.
Als we trouwens, Willem Wijs, trouwens over jonge Ajax gesproken. We hebben ook nog oud Ajax ziet Philippe Sandler, die ik in de bekerfinale zag spelen. Ja, dus aan de bal echt een zegen. Ik denk ook een meerwaarde op dat gebied. Maar Ajax heeft hem gescout, maar afgescout. Dus voor Ajax geen optie voorlopig.
En We hebben net geleerd, scoutingsrapportjes zijn tegenwoordig cruciaal.
Maar we hebben niet gezegd, een negatief scoutingsrapport, dat ze hem dan alsnog halen. Zou zomaar kunnen. Maar Ajax ziet toch liever andere opties op die positie.
Helemaal goed. Nou ja, mooie uitsmijters. Thijs, bedankt voor vanavond. Bart, bedankt voor vanavond.
Jullie ook, mannen.
Morgen nog een wedstrijdeditie, Thijs?
Ja, zeker, zeker. En ik zit op de perstribune, dus na afloop ook John van het Schip weer wat vragen stellen en een speler. En vervolgens met Jan weer de studio in. Dus dan is ook gewoon weer een wedstrijdeditie.
Klasse.
We kijken ernaar uit. Mensen, bedankt voor het luisteren. Laat even 5 sterretjes achter op Spotify. Abonneer je even op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. En doe het duimpje omhoog. Al die dingen helpen ons enorm. En volgende week zijn we er gewoon weer met de reguliere Pantelitsch podcast. Dan niet met Bart, maar wel met Kevin. Tot dan. Ciao.
Ciao.
Let's go Ajax.